Gemeente, wij lezen het woord van God uit het evangelie naar Marcus, hoofdstuk 5, eerste deel, dat wil zeggen de eerste 20 versen. De geschiedenis van de genezing van de bezetene in Gadara. We hebben daar met elkaar tweemaal al bij stilgestaan. Vanmorgen de derde en de laatste keer dat wij in deze geschiedenis lezen. Onze tekst vindt u, ik zeg dat nu maar meteen, de versen 17 tot en met 20, maar wij lezen het hele stuk vanaf vers 1. En ze kwamen over op de andere zijde der zee in het land der Gadarenen. En zo hij uit het schip gegaan was, terstond ontmoette hem uit de graven een mens met een onreine geest, dewelke zijn woning in de graven had, en niemand kon hem binden, ook zelfs niet met ketenen, want hij was menigmaal met boeien en ketenen gebonden geweest, en de ketenen waren van hem in stukken getrokken en de boeien verbrijzeld, en niemand was machtig om hem te temmen. En hij was altijd, nacht en dag, op de bergen en in de graven, roepende en slaande zichzelf met stenen. Als hij nu Jezus van verre zag, liep hij toe en aanbad hem, en met een grote stem roepende zeide hij: wat heb ik met u te doen, Jezus, gij Zonen God des Allerhoogsten? Ik bezweer u bij God dat gij mij niet pijnigt. Want hij, zij had tot hem gezegd: gij onreine geest, ga uit van de mens. En hij vraagde hem: welk is uw naam? En hij antwoordde zeggende: mijn naam is Legio, want we zijn velen. En hij bad hem zeer dat hij hen buiten dat land niet wegstond. En al daar aan de bergen was een grote kudde zwijnen, weidende, en de duivelen, al de duivelen baden hem, zeggende: zend ons in die zwijnen, opdat wij in dezelfde mogen varen. En Jezus liet het hun terstond toe. En de onreine geesten uitgevaren zijn, de voeren in de zwijnen, en de kudde stortte van de steilte af in de zee. Er waren er nu omtrent 2000 en versmoorden in de zee. En die zwijnen weiden zijn gevlucht, en boodschapten zulks in de stad en op het land. En ze gingen uit om te zien wat het was dat er geschied was. En ze kwamen tot Jezus en zagen de bezetenen zittende en gekleed en wel bij zijn verstand, namelijk die het legioen gehad had, en ze werden bevreesd. En die het gezien hadden, vertelden hun wat aan de bezetenen geschied was, en ook van de zwijnen. En zij begonnen hem te bidden dat hij van hun landpalen wegging. En als hij in het schip ging, bad hem degene die bezeten was geweest dat hij met hem mocht zijn. Doch Jezus liet hem dat niet toe, maar zeide tot hem: ga heen naar uw huis, tot de uwen, en boodschap hun wat grote dingen u de Heere gedaan heeft, en hoe hij zich over u ontfermd heeft. En hij ging heen en begon te verkondigen in het land van Decapolis wat grote dingen hem Jezus gedaan had. En zij verwonderden zich allen. Die ongelukkige man, Legio noemde hij zich omdat hij door een heel legioen duivelen bezeten was. Eerst zo hebben we vorige week gezien door de Heer Jezus genezen. En als de mensen uit de omgeving komen kijken, dan zien ze dat deze man daar zit bij Jezus. Dat hij kleren aan heeft, wat zij helemaal niet van hem gewend waren. En dat hij wel bij zijn verstand is. Nou, dat was voor die tijd ook lang niet zo. Ze hebben hem gekend als een bezetene. Ze hebben hem gekend als een gevaarlijk mens. Een gevaar voor zichzelf. En een verschrikking voor anderen. En nu een en al verbazing vervult hen, vrees zelf, zo lezen wij in de evangelie, als zij het resultaat zien van het werk van de Heer Jezus. Jezus die hem heeft genezen, Jezus die die duivelen bevolen heeft om uit hem te varen. En ze zijn gegaan. En toen ze uit hem gingen, toen hebben ze toch tegelijkertijd hun vernietigend werk verricht, want toen zijn die 2000 varken, waar verschillende van die mensen natuurlijk hun levensonderhoud uit hadden, omgekomen, vermoord in het meer. En vanmorgen letten we op het slot van deze geschiedenis. Hoe loopt dat nu af? Hoe gaat dat nu met die mensen die daar getuigen van geweest zijn, die dat hebben meegemaakt van die varkens en van die bezetenen en zijn genezing? En hoe loopt het nu ook af met de genezen bezetenen? De mensen die tot Jezus gekomen zijn toen de hoeders van de varkens bericht gedaan hadden van de ramp die had plaatsgevonden, die naar Jezus gekomen zijn en die daar de bezetenen hebben gezien, die mensen doen Jezus een verzoek, een dringend verzoek. Ze baden hem, zo lezen ze. En wat is dat verzoek dan? Gaat u alstublieft weg. En dat vragen ze met nadruk en dat vragen ze met aandrang. Het is hen ernst, dit verzoek. Gaat u alstublieft weg. Want wat ze meegemaakt hebben en wat ze met hun eigen ogen gezien hebben, dat heeft zoveel indruk op hen gemaakt dat het voor hun gevoel niet langer te verdragen is. De aanwezigheid van Jezus en de gevolgen van zijn komst, zowel in dat wat er met die bezetenen als wat er met de varkens gebeurd is, dat is zo onverdraaglijk in hun beleving dat ze aan de Heer Jezus dit dringende verzoek doen. En het was maar niet een verzoek van de kant van twee of drie, van degene die misschien het meest gedupeerd waren door de dood van die varkens, die misschien gelijk het hele bedrijf geruïneerd zagen. Het was dus maar niet een verzoek van een paar van die varkenshouders, maar volgens de weergave van Lucas, Lucas 8, vers 37, was het de gehele menigte die dat verzoek deed. Iedereen deed er aan mee. Het was een unaniem gebed dat Jezus weg zou gaan. Hoe vreemd het u misschien ook mag voorkomen, maar we zullen straks wel zien dat het eigenlijk niet eens zo vreemd is als een mens dit bidt en wenst en hoopt. Maar dit gebed was van iedereen afkomstig. En wat antwoordt de Heer Jezus? Er staat niet bij dat hij iets heeft gezegd. Niet in Marcus, niet in Lucas. Het woord van God vertelt ons met geen enkel woord hoe de Heer Jezus daarop heeft geantwoord. Maar zijn daden zijn duidelijk genoeg geweest. En wat waren zijn daden dan? Hij stond op, liep in de richting van het scheepje waarmee ze aangekomen waren en gaat aan boord van dat schip. Dat zijn antwoorden. Hij willigt het verzoek van deze mensen dus in. Hij gaat niet redeneren, hij gaat niet tegen die mensen zeggen, dan weten jullie eigenlijk wel wat jullie vragen? Begrijpen jullie wel wie ik ben en wat ik kan doen en wat ik hier ben komen doen? Hij redeneert niet om ze nog tot andere gedachten te brengen. Geen enkele poging in die richting wordt door hem ondernomen. Hij gaat weg. Precies zoals ze willen. En als hij aan boord van dat schip is en als ze afgevaren zijn, hij met zijn discipelen, dan bedenkt hij zich niet na een paar honderd meter of halverwege het meer en dan zegt hij tegen zijn discipelen niet, laten we toch nog maar terugkeren en laat ik toch nog maar een poging doen om die mensen tot andere gedachten en andere overtuiging te brengen. Nee, vers 21 laat weten dat ze het meer overgestoken zijn. En als Jezus wederom in het schip overgevaren was aan de andere zijde. Als hij weggaat, dan gaat hij weg. En dan keert hij niet halverwege terug. En dan laat hij het land van de Gadarenen achter zich. Want zo willen ze het toch. En ze kunnen hun zin krijgen. Jezus geeft ze hun zin. En daarmee eindigt dan de geschiedenis voor zover het die mensen van Gadara betreft. Maar dan is er ook nog de genezen bezetene, Legio. En wat gaat er nou met hem gebeuren? Hij heeft op verzoek van zijn spreekgenoten gehoord. En hij ziet dat Jezus opstaat en aan boord gaat. En op dat moment staat ook hij op en loopt de Heer Jezus achterna. En op het moment dat Jezus aan boord van dat schip stapt, doet ook deze genezen bezetene een verzoek. Net zo dringend als dat verzoek van zijn landgenoten. Marcus gebruikt hetzelfde woord. En als hij in het schip heen ging, bad hem degene die bezeten was geweest. Niet zomaar een verzoekje tussen neus en lippen door, maar een dringend verzoek, een gebed eigenlijk. Hij meent het. Het is een ernst. En wat vraagt hij dan? Hij vraagt of hij bij de Heere Jezus mag blijven. Jezus gaat nu weg. Nog maar zo kort geleden heeft hij zijn weldoener leren kennen. En nu moet hij hem al gaan missen. Nee, dat kan hij niet. Eén ding heeft hij in zijn ziel. Bij Jezus blijven. Mag ik mee? Mag ik in het gezelschap van u en van uw discipelen alstublieft mee? Wilt u mij aannemen in de kring van die discipelen die zo bevoorrecht zijn dat ze altijd bij u mogen verkeren en dat ze altijd uw woorden mogen horen? Heren, er is geen ding wat ik liever begeer, wat ik hartelijker zou willen ontvangen, dan dat u me permissie geeft om bij u te blijven. Want de weldaad die u mij bewezen hebt, is zo groot. U hebt er zelf een band tussen u en mij doorgelegd. En daarom wil ik maar het liefste bij u blijven. U voelt wel, het is innerlijke verbondenheid aan de heiland die hem tot dit dringende en ernstige verzoek brengt. Dat is het, innerlijke verbondenheid. Het is niet zo dat die man in één keer denkt, nou zeggen mijn landgenoten dringend tegen Jezus, gaat u alstublieft weg. En Jezus voldoet daar nog aan, en als ik nou hier blijf, dan blijf ik als een vreemdeling te midden van mijn eigen mensen. Misschien zijn ze mij ook wel vijandig, zoals ze Jezus eigenlijk vijandig zijn. Maar dat is het motief niet dat hem beweegt om dit verzoek aan Jezus te doen. Hij zoekt niet de mogelijkheid om aan zijn landgenoten te ontkomen en te ontvluchten aan een situatie die misschien wel eens heel moeilijk voor hem zou kunnen worden. Er zijn absoluut geen bijoogmerken, maar het is enkel oprechte liefde en verbondenheid aan Jezus. Dat is het motief achter zijn verzoek. En wat laat dat zien? Weet, ik denk dat we deze conclusie hieruit mogen trekken, dat bij deze man nog meer gebeurd is dan dat alleen de duivelen uit hem gevaren zijn. Dat er bij die man nog meer gebeurd is dan dat hij van die bezetenheid is genezen. Dat was groot, dat was ontzaggelijk groot. Zo'n prooi van de duivel, losgemaakt uit de macht van de duivel. En nu weer een normaal functionerend mens. Maar dat is toch niet het enige wat de Heer Jezus bij hem tot stand gebracht heeft. Want we weten uit de evangelie dat een mens heel wat weldaden kan ontvangen. Genezingen kan ontvangen. Uitreddingen uit grote nood kan ontvangen. Maar dat op zich verbindt hem nog niet aan de Heer Jezus. Om een voorbeeld te noemen, denkt u eens aan die 10 melaatsen. Die allemaal door Jezus genezen waren. En die daar natuurlijk dolgelukkig mee waren met die genezing. Maar ze hadden tegelijkertijd ook genoeg aan die genezing. En er is van die 10 Alleen die ene Samaritaan die terugkeert om zijn dankbaarheid aan de Heer Jezus te betonen. En in zijn dankbaarheid eigenlijk zijn leven aan de heiland te verbinden. Maar die andere negen die komen niet terug. Want die hebben wel genezing, maar die hebben geen band aan Jezus gekregen door de genezing. Maar als Jezus behalve de genezing ook nog een band aan zich legt, zoals hij hier bij deze man doet, dan is er de begeerte om bij hem te blijven. Dan heb je aan de weldaden ook niet meer genoeg, hoe rijk je er ook mee bent. Maar dan wil je de weldoener hebben. Er is, anders gezegd, bij deze man ook van binnen, in zijn relatie tot de Heere, iets wezenlijk veranderd. Noem dat dan waarachtige bekering. En van daaruit wil hij bij Jezus blijven. Begrijpt u dat? Herkent u dat? En wat denkt u dat de Heer Jezus nou zal doen? Toen de duivelen baden, daar heb je hetzelfde woord weer in het voorafgaande gedeelte, toen de duivelen hem baden of ze in de zwijnen mochten weiden, zei Jezus, goed. Toen de mensen hem baden of hij weg wilde gaan, bewees Jezus met zijn daden, goed, ik ga. Maar dan zal hij toch ongetwijfeld ook het verzoek van deze man willen inwilligen. Natuurlijk, dit is toch een verzoek dat hem wel gevallig is. Dat van die duivelen niet en dat van die mensen uit Gadara ook niet. Maar dit zal toch zeker in zijn ogen wel gevallig zijn. Hier zal hij toch dankbaar kennis van nemen. Van dat getuigenis, van verbondenheid aan de Heere. En dat dringende verzoek, Heere, mag ik bij u blijven? Zoiets wijst de Heere toch niet af. Denkt u? En toch zegt Jezus dit keer, nee. Nee, je mag niet bij me blijven. Hij krijgt geen permissie om maar mee aan boord te gaan en mee af te varen. En bij Jezus te blijven om gedurig naar zijn onderwijs te luisteren en gedurig in zijn nabijheid te verkeren en gedurig...
Jezus is soeverein. God beschikt over ons leven. En hij doet met ons leven zoals hij het wil, zoals het hem goeddunkt. En daarom zegt Jezus niet alleen maar nee tegen die man... Maar hij zegt nog wat meer, hij geeft hem ook een opdracht. Behalve een weigering geeft hij hem ook de opdracht wat hij moet gaan doen. Hij moet terugkeren naar zijn huis, naar de zijnen, naar zijn omgeving, naar zijn gezin, naar het dorp waar hij vandaan kwam, naar die streek waar hij gewoond heeft en waar hij bezeten is geweest. En waar de mensen hem allemaal als zo'n bezetene hebben gekend. En waar de kinderen angstig thuis kwamen als ze hem onderweg tegengekomen waren. En waar iedereen benauwd en verschrikt gemaakt had door zijn rare brullen en gillen. En waar hij als een dwaas mens over de aarde gerend en gevlogen heeft. En waar hij in de graven zijn toevlucht gezocht heeft. Daar waar ze hem kennen als zo'n prooi van de duivel. Daar moet hij naartoe. Om daar te vertellen wat grote dingen de Heere aan hem gedaan heeft. En om daar tegelijk te vertellen, en dat is het tweede wat de Heere Jezus hem opdraagt, dat die grote daden Gods die met hem gebeurd zijn, voortgekomen zijn uit één deugd Gods. Gods barmhartigheid. Ziet u maar, Jezus liet het hem niet toe. Hij zei, ga heen naar uw huis tot de uwen en boodschap hun wat grote dingen u de Heere gedaan heeft. En tweede, hoe hij zich over u heeft ontfermd. Er is heel wat met die man gebeurd. En dat kun je aanwijzen, aanduiden met grote dingen. Grote verlossingsdaden heeft God verricht. En waar kwam het uit voort? Omdat God ontferming over deze man betoonde. Omdat, en nou gebruik ik een uitdrukking van ergens anders uit de Bijbel, omdat op het moment dat Jezus deze man ontmoette, Jezus en eigenlijk ook Gods ingewanden rommelden van barmhartigheid over deze ellendige. En omdat God het toen niet langer wilde aanzien, dat een van zijn schepselen nog langer zou worden geterroriseerd door de machten van de hel. En toen heeft God in zijn ontferming zijn zoon gebruikt om grote dingen te verrichten. Dat moet hij nou maar gaan vertellen. Gaan vertellen hoe het komt dat hij nou is zoals hij is. En niet langer is zoals hij vroeger was. Dat heeft God gedaan, mensen. Dat waren zijn daden. Dat is geen tovenarij. Dat is geen toevalligheid. Maar dat komt bij God vandaan. En dat komt bij Gods binnenste vandaan. Gods innerlijke ontferming. En uit eigen ervaring mag hij dan een getuigenis geven tegenover iedereen die maar naar hem luisteren wil. Hoort wat mij God deed ondervinden. Wat hij gedaan heeft aan mijn geest. Dat moet hij gaan doen. En is die man het daar nou mee eens? Hij heeft gevraagd, Heere, mag ik alstublieft bij u blijven? Ik wil zo graag. Want ik voel me zo hartelijk verbonden aan u. En met dat u me genezen hebt van de bezetenheid en van de duivelen die me bezet hielden, hebt u liefde in mijn hart uitgestort. En ik zou die liefde zo graag in uw nabijheid willen beleven en meer willen ontvangen uit uw volheid. Mag ik alstublieft met u meegaan? En Jezus zegt nee, want je moet dat en dat gaan doen. Toch een teleurstelling voor die man. Daar zal hij toch niet direct mee eens geweest zijn. Heeft hij misschien toen toch nog een poging gedaan om de Heer Jezus tot andere gedachten te brengen en de Heer Jezus te bewegen, maar mag ik dan toch eerst nog een poosje bij u blijven? Dan zal ik straks die opdracht wel uit gaan voeren, maar geef me eerst nog een paar weken de tijd om bij u te mogen worden onderwezen. We lezen er niks van. Het enige wat we lezen, heel eenvoudig. En hij ging heen. En hij ging heen. Dus gehoorzaamheid. Zonder tegenspreken. Zonder verdere argumentatie. Hoe komt dat? Hoe komt een mens zover? Dat hij al zijn argumenten tot zwijgen laat brengen. Dat hij het eenvoudig met de Heere eens is. Dat hij doet wat de Heere hem zegt. Hoe dat komt? Omdat er zo'n respect is voor Jezus, voor zijn weldoener, voor de man aan wie hij alles te danken heeft, dat zijn wil voor hem wet is. En hij kan niet anders. Hier ziet u dat zijn geloof door de liefde gaat werken. Het zou natuurlijk liefde geweest zijn als... En dat inspireerde hem ook tot dat gebed om bij Jezus te blijven, omdat hij hem lief had. Maar omdat hij hem lief heeft, is hij ook onmiddellijk gewillig om te doen wat Jezus hem opdraagt. Ook al is dat anders dan hij zou hebben gewild. Hij is het met de Heere eens. En dan gaat hij doen wat Jezus hem gezegd heeft. En hij begon te verkondigen. Dat had de Heer Jezus zo nog niet eens gezegd. Dat hij het moest verkondigen. Hij moest het een boodschap. Dat zijn verschillende woorden. Ook in het Grieks. Verkondigen, dat is een woord van een hoog niveau. Dat wijst op het werk van een heraut. Dat is het werk van iemand die door een koning uitgestuurd is om een boodschap van de koning over te brengen. Dus wat doet die man? Die genezen bezetene, hij gaat zijn eigen dingen vertellen, zijn eigen ervaringen, maar niet om daarmee zelf in het middelpunt te komen, Oh, die kleine nuances in het woord van God, voor de uitleg van het woord van God, zijn zo vol betekenis. Hij gaat zijn verhaal niet vertellen om zichzelf te presenteren, maar om God bekend te maken. Om de mensen te zeggen, dat heeft God mij doen ondervinden. En zo brengt hij het woord, de boodschap van zijn koning. En wat doet hij dan? Nou ja, dat zegt Marcus ook met een enkel woord. Hij begon te verkondigen in het land van Decapolis, dat is de streek waar hij woonde, wat grote dingen hem Jezus gedaan had. Ziet u het onderscheid? Leest u daar toch niet overheen? Jezus had tegen hem gezegd, wat grote dingen u de Heere gedaan heeft. Nou, wie bedoelde Jezus nou met Heere? De eerste gedachte die die man natuurlijk gehad zou hebben, en dat was het algemene denkpatroon. Als het over de Heere gaat, gaat het over God. Hij moet verkondigen wat God hem gedaan heeft. En toch heeft hij het dieper gepeild. Toch heeft deze man nu begrepen wat hij in zijn bezetenheid gezegd had toen hij Jezus ontmoette. Weet u nog wat hij zei toen hij Jezus ontmoette? Wat heb ik met u te doen? Jezus, gij zoon van God de Allerhoogste. Toen sprak de duivel door hem. En de duivel wist heel goed dat Jezus de zoon van God is. Dat was voor de discipelen lange tijd verborgen. Pas later als de Heer Jezus dat dan heel uitdrukkelijk aan zijn discipelen vraagt, wie zegt gij dat ik ben? Dan zegt Petrus tegen namens de anderen, gij zijt de zoon van de levende God. En dan zegt de Heer, Simon, dat weet je niet uit jezelf. Dat heeft mijn vader u geopenbaard. Maar deze man weet dat nu ook al. Want als hij de grote daden die de Heer gedaan heeft moet verkondigen, dan gaat hij tegen die mensen zeggen, voor mij is Jezus die Heere. Dan gaat hij verkondigen wat Jezus als de Zoon van God, de Zoon van de Allerhoogste, hem gedaan heeft. En daar zal hij best enige tijd mee bezig geweest zijn. Dat heeft hij vandaag en de dag daarna en de dag daarna gedaan. Daar heeft hij een tijd lang zijn levenswerk in gevonden. En hoe meer hij het deed, hoe meer vreugde hij erin beleefde. Maar ook hoe meer teleurstelling hij boekte. Want wat doen de mensen dan? Hij weet van die mensen, van hun verzoek, Jezus, gaat u alstublieft weg. En als hij nu tot ze spreekt, tot die harde harten, tot die gesloten harten, wat gebeurt er dan? En zij verwonderden zich allen. Nou is dat natuurlijk meer dan, gaat u alstublieft weg. Ze verwonderen zich. Ze kunnen het niet klein krijgen. Ze zijn verbaasd. Maar het is toch ook weer niet meer dan verwondering. Niet meer dan dat. Het is geen bekering. Het is geen schuldbelijdenis. Oh, wat hebben we gedaan toen we Jezus gevraagd hebben om weg te gaan? Zou er nog een mogelijkheid zijn dat hij terugkwam? Is er nog een middel om aan de welverdiende straf te ontgaan? Dat is er niet. Verwondering. Zoals zo vaak. Wat wil deze geschiedenis, tot slot van deze geschiedenis, ons vandaag, hier en nu zeggen? Nou, gemeente, de wijze waarop ik mijn tekst gekozen heb, dat laat u natuurlijk al heel duidelijk zien dat één centrale gedachte eigenlijk alles overheerst. Namelijk het geweldige contrast dat er is in de manier waarop enerzijds het ongeloof en anderzijds het geloof op de Heer Jezus reageert. Het geweldige contrast. Gaat u alstublieft weg? Mag ik alstublieft bij u blijven? Grote tegenstelling is niet denkbaar. Het is zwart en wit. Het is dood en leven. Geweldige contrast in de manier waarop het ongeloof op Jezus reageert en daartegenover de manier waarop het geloof op Jezus reageert. Want wel beschouwd dat verzoek van die mensen als uiting van hun ongeloof is toch eigenlijk verschrikkelijk. Verschrikkelijk. Ze hebben het allemaal gezien. Ze hebben daar legio gezien. Gezond, genezen, gekleed, een normaal mens. Ze hebben dat van die varkens gezien. Ze hebben gezien dat de duivel op die manier weg waren. En toen ze deze dingen gezien hadden, wat zou u nou verwacht hebben? Wel, je leest het nogal eens een keer in de evangelie. En dat komt niet altijd uit een waar geloof voort, maar het is toch wel aan te bevelen. Als ze Jezus aan het werk hebben gezien, hier en daar en op verschillende plaatsen, als Jezus genezingen verricht heeft, dan komen die mensen van allerlei kanten met andere zieken naar Jezus toe. Wilt u die ook beter maken? Wilt u die ook genezen? Wilt u die bezetenen ook verlossen? Wilt u die melaatse ook reinigen? En zo lees je het herhaaldelijk. En er zijn mensen die gekomen zijn, nee, niet altijd uit heilbegeerte, zeker niet. Maar die zijn gekomen om te luisteren, omdat hij een boodschap had en ze hebben dat ontdekt in zijn woorden, dat hij anders sprak dan de schriftgeleerden en de fariseeën. Ze hebben het gevoeld als ze naar hem luisteren, dat zijn woord met macht was. En dat bond hen aan hem. En dat bracht hen ertoe om weer achter hem aan te gaan. En als ze hoorden dat hij ergens in hun streek kwam, dan lieten ze alles zoals het was en dan gingen ze naar hem luisteren. En hier, in plaats dat ze met dankbaarheid vervuld zijn als ze die stumper uit hun midden, wiens lot zo verschrikkelijk geweest was, nu als een gezond mens daar zien zitten. Behalve dat ze met dankbaarheid over die weldaad aan legio bewezen vervuld waren, zouden ze toch ook hun zieken naar Jezus hebben kunnen brengen. En zouden ze toch ook kunnen zeggen, nou zeg ik het maar heel simpel, Heere, wat een wonder dat u ook naar onze streek gekomen bent. Wij horen er eigenlijk niet helemaal bij dat volk van Israël. Wij hebben hier maar een gemengde bevolking en de Joden in Jeruzalem die zien met minachting op ons neer. Maar u bent ons niet voorbij gegaan en we hebben gehoord wat u in Capernaum gedaan hebt en wat u op andere plaatsen gedaan hebt. En wat een wonder dat u ons niet vergeten bent. Heere, mogen wij ook van u ontvangen wat wij voor onze arme ziel zo nodig hebben. En wilt u ook onze zieken genezen? In plaats dat ze die dingen zeggen en in plaats dat er dankbaarheid en verwondering is voor de komst van de heiland en voor het werk dat hij tot nog toe verricht heeft. Is er dit intens droevige dat ze nota bene met z'n allen de hele menigte er bij Jezus op aandringt, dat hij toch alstublieft zo snel mogelijk weg zal gaan. Waarom doen ze dat? Ja, ten diepste is dat natuurlijk hun ongeloof. Hun geestelijke blindheid. Ze hebben er echt helemaal geen idee van dat Jezus heiland is. Dat hij gekomen is om heel te maken. Genezing te schenken. In letterlijke zin, maar ook in geestelijke zin. Ze zien alleen maar dat waar hij komt, goed, ja, daar is dan die bezetene genezen. Maar waar hij komt, daar raken ze ook hun varkens kwijt. 2000 notabene. Waar Jezus komt, dan gaan hun bezittingen eraan. En dat is te veel gevraagd. Dat is te duur. Nee, ze hebben niks gezien van Jezus' barmhartigheid, waar die man later over moet gaan vertellen. Daar hebben ze helemaal geen erg in gehad. De barmhartigheid, de ontferming met die ellendige legio. En ze hebben niets gezien van Jezus' zondaarsliefde. En ze hebben niets gezien van de drang die er in hem is om wel te doen. en te genezen alle ziekte en kwaal onder het volk. En ze hebben niets gezien van zijn hartelijke bewogenheid met het lot van mensen die op weg zijn naar het verderf en die noodzaak hebben aan het evangelie, omdat alleen dat evangelie de weg tot de zaligheid wijst. Ze hebben er niks van gezien. Lucas spreekt van hun vrees. Van hun vrees die gevoed werd ook nog door het verlies van die varkens. En als Jezus nog langer blijft, wat raken ze dan nog meer kwijt? En daarom, laat hij gaan. Laat hij zo gauw mogelijk gaan. Voordat er nog meer gebeurt. En laten hun zieken dan maar ziek blijven. En laten hun bezetenen dan maar bezeten blijven. Als ze hun varkens maar mogen houden. Gebeurt zoiets nog? Wat denkt u, zijn er vandaag ook nog mensen die maar het liefste willen dat de Heere Jezus zo ver mogelijk bij hen vandaan zou zijn en blijven? Mensen die begeren dat Jezus hen niet langer zou plagen, zo ervaren ze dat, dat hij hen niet langer zou roepen, dat hij niet langer hen ongerust zou maken door te zeggen van, het zal de goddeloze kwalijk gaan, dat hij niet langer bezig zou houden met de dingen van het evangelie. Zijn er nog mensen die Jezus liever zouden zien vertrekken? Ja, die zijn er. En sommigen demonstreren dat ook. Sommigen demonstreren dat heel uitdrukkelijk. Ze zijn als kind bij het doopvond gebracht. En ze hebben teken van het verbond gekregen. En ze hebben onderwijs ontvangen thuis en op school en op catechisatie. En ze zeggen, later is genoeg hoor, mij niet meer gezien. Waarom niet meer? Omdat ze Jezus niet meer wilden in hun leven. En de boodschap van Jezus niet meer wensten. En eigenlijk met hun daden tegen Jezus zeiden, gaat u alstublieft weg. Laat me met rust. Maar ook als iemand het niet demonstreert, openlijk en uitdrukkelijk demonstreert, kun je in de kerk ook nog zitten met diezelfde gedachten. Misschien niet eens heel bewust. Misschien niet eens helemaal zodat je het je realiseert. Maar je bent gewoon met andere dingen bezig. En als je de prediking gehoord hebt en je hebt de oproep tot bekering gehoord en je hebt het evangelie weer beluisterd, dan verandert er gewoon helemaal niks. En als je er misschien wel naar geluisterd hebt en je begint te begrijpen dat waar de Heere Jezus de slag op een mensenhart gaat leggen, wij niet meer dezelfde kunnen blijven. Wij niet meer onbekeerlijk kunnen blijven. Als je gaat begrijpen dat Jezus met de komst van zijn evangelie ook tegelijkertijd zijn eisen stelt. Want weet u wat de Heer Jezus aanbiedt? Genezing, bekering, zaligheid, eeuwig leven, dat biedt hij allemaal aan. Dat is zijn evangelie, dat is de inhoud ervan. En dat komt hij ons vertellen, dat komt hij bij ons aandringen. Genezing, geestelijke genezing en bekering, afkeer van de zonde. Dat de Heer dat een mens liefde tot God gaat krijgen. Zaligheid, eeuwig leven. Als de Heere dat geven wil, en als je daar werkelijk deel aan krijgt, dan gaat dat gepaard met verliezen aan onze kant. Zeker, dan gaat dat gepaard met verliezen. Je kunt nou eenmaal niet gewoon dezelfde meer blijven. Je moet ook gaan leren jezelf te verloochenen. Indien iemand achter mij wil komen, zei de Heer Jezus, indien iemand mijn discipel wil zijn, dat mag. Dat nodigt hij zelfs toe uit, dat dringt hij zelfs toe aan. Hij geeft allerlei argumenten om ons aan te sporen, doe dat nu, want al zou je de hele wereld winnen en schade lijden aan je ziel, wat heb je dan nog? Dus er is alles voor om mijn discipel te zijn. Maar dan moet je wel jezelf verloochenen. En dan moet je ook je kruis dagelijks opnemen. Toen de Joden gingen begrijpen wat de consequenties van Jezus' evangelieboodschap was, toen zeiden ze, maar deze reden is de hart. En toen wandelden velen niet meer met hem. Want een mens moet het ook leren om zijn broeder te vergeven. En een mens moet het ook leren om zichzelf te verloochenen. En een mens moet het ook leren om zijn zondige vlees en zijn vleeselijke begeerten te kruisigen. Dat is prijzig. En dat doet pijn. En dat hebben we er van nature niet voor over. Alleen onwederstandelijke genade wint ons ervoor in. Maar onszelf krijgen we zover nooit. Want we handhaven onszelf. En dus wordt Jezus met zijn evangelie liever gemeden. En ze wandelden niet meer met hem, staat er van de Joden. Maar waarom zou een mens nou zo dwaas zijn? Waarom zou hij zijn eigen rechten nou zo willen handhaven? Waarom zou hij nou zijn eigen zin zo willen doorzetten? Is dat tot zijn zaligheid? Weet u, als wij onszelf willen handhaven en ons eigen recht willen handhaven, dan is dat eigenlijk niet anders dan het recht om onszelf voor eeuwig te verderven. Dat willen we vasthouden. En waarom vinden we het zo moeilijk om die zogenaamde vrijheid op te geven? Geef mij uw hart, zei de Heer. Vertrouw dat hart aan mij toe, want jij kunt het niet bewaren. Jij kunt er niet zelf voor zorgen. Geef uw hart aan mij, dat vuile hart. Heren, wilt u dat hebben? Ja, dat wil ik ook hebben. Dat onwillige hart, Heren, wilt u dat hebben? Ja, dat wil ik hebben. Geef mij uw hart. En hij bedoelt het zo goed. En we zien het niet. En we zeggen, Jezus, gaat u weg. En dan moeten we zien wat de Heer Jezus doet als dat de houding van ons hart is. En als dat de houding van ons hart blijft, moeten we zien wat Jezus doet. Hij redeneert niet meer, hij argumenteert niet meer. Maar hij gaat, want als wij niet zalig willen worden, dan maakt hij ons niet zalig. Als wij voor het evangelie niet willen buigen, dan geeft hij ons over aan onze eigen dwaasheid. Jezus maakt niemand zalig tegen zijn wil. Je zult ook zalig moeten willen worden. Je zult ook met God verzoend willen worden. En als dat er niet is, en de Heere merkt dat aan jou of aan mij of aan iedereen, aan wie dan ook, dat je eigenlijk met je handelwijze, met je gedachten zegt, Heere, gaat u alsjeblieft weg uit mijn leven. Laat mij aan mijn lot over. Laat me mezelf zijn. Laat me mijn eigen wil doen. Laat me mijn eigen gang gaan. Dan zegt de Heer Jezus, vroeg of laat, ga je gang doen. Ga je gang doen. Als we dan met alle geweld verloren willen gaan, dan geeft de Heere ons daar wel de gelegenheid voor. Spot daar niet mee. En schrik als je zo'n gebedsverhoring in de Bijbel leest. Dat Jezus gaat. En leer daarvan om niet langer zo dwaas te zijn tegen Jezus. Maar ook tegen jezelf en tegen je zaligheid verhard u niet. Laat u lijden. En dan de gezegende vrucht van het geloof, die grote tegenstelling. Er waren, ik zei het al, uiterlijke tekenen van de verandering bij legio's. Verstand was weer terug en zijn gezondheid was er weer en hij was weer normaal, fatsoenlijk gekleed. Maar er is ook nog een andere verandering in zijn leven gekomen. En dat blijkt als hij, ja, hoe moet ik het anders zeggen, eigenlijk aan Jezus vastkleven wil. En Jezus, dat woord gebruikt ons doopsformulier, deze enige God aanhangen. Nou, hij wil Jezus aanhangen. Als het ware aan zijn hals hangen. Zo dicht mogelijk bij hem zijn. En die verbondenheid komt voort uit zijn keus. Uit zijn keus. En daarin beleidt hij. En hij gaat tegen de algemene opinie in. Helemaal. Hij gaat tegen de algemene opinie in. Die mensen die Jezus niet meer willen kennen. Dat beleidt hij tegenover. Maar ik wel. Ik wel. En hij maakt zich tegelijkertijd los uit zijn hele omgeving. Mensen staan afwijzend tegenover Jezus. Maar hij beleidt hem. Publiekelijk. Hij komt er vooruit. Schaamt zich er niks voor. En wat het hem eventueel kosten zal. En hoe ze nou verder ook over hem zullen praten. Dat deert hem niet. Want alles wordt beheerst door zijn verbondenheid aan Jezus. En als Jezus hem dan bevel geeft om de daden Gods te gaan verkondigen. In plaats van met hem aan boord van het scheepje te gaan. Dan zegt dat geloof dat door de liefde werkt. Dat ook nu de wil van zijn meester moet worden uitgevoerd. Absoluut. Zonder tegenspreken. En hij gaat. En hij gaat gehoorzaam. En hij doet wat de Heere verkondigd heeft. En hij zoekt zichzelf niet, maar hij zoekt de verheerlijking van Jezus. Hij zoekt die mensen tot andere gedachten te brengen. Jullie hebben hem verworpen. Maar weet je wel wat Jezus voor mij gedaan heeft? Weet je wel de ontferming die Jezus aan mij bewezen heeft? En uit de overtuiging van zijn ziel verkondigt hij als de heraut van de koning die mensen de boodschap van de ontfermingen Gods in Christus. Hartelijk aan Jezus verbonden door het geloof. Ik vroeg u zo pas, herkent u dat? Zeg nou eens, aan welke kant staat u? Dat is bij een tekst als deze niet eens zo moeilijk om die lijn te trekken, die twee wegen. Die worden al zo hier gepresenteerd. De weg ten leven en de weg naar het verderf. Aan welke kant staan wij? Op welke weg zijn wij? U zegt, ja nee, zo bruut als die mensen in Gadara maak ik het niet. Maar ik kan ook nog niet zeggen dat het nou bij mij is zoals bij die genezen bezetenen. Dus ergens ertussenin dan. Ja, dat is nou de keus die zoveel mensen eigenlijk zouden willen kunnen maken. Maar die bestaat gewoon niet. Die bestaat niet. Het is één van deze twee. Voor ieder van ons. En denk nou niet dat u ertussenin kunt hangen en nog een poosje ertussenin kunt blijven hangen. Het is één van deze twee. Wat is het? Wat is het? Wat is de plaats die God, wat is de plaats die de Zoon van God, wat is de plaats die de zaligmaker van zondaren in uw en mijn leven heeft? Is er plaats voor hem? Of niet? Nog altijd niet. Na alles wat hij gedaan, na alles wat hij gezegd, na alles wat u van hem gehoord hebt, nog altijd niet. Wat moet de Heere dan nog meer doen? Of mag u zeggen, ja, door Gods genade. Ik weet niet of ik zo ver zou kunnen gaan als die man. Maar dat is toch de keus van mijn hart ook geworden. Jezus, geef mij Jezus. Bij hem te mogen zijn. Hem te mogen kennen. Hem te mogen ontmoeten gedurig weer. Zijn onderwijs te mogen ontvangen. Ja, dat heeft hij toch in mijn eigen, in mijn leven ook gelegd, in mijn hart gelegd. Hartelijke liefde tot hem. Ik wou dat ik hem meer kende. Ik wou dat ik vaker in zijn nabijheid mocht vertoeven. Soms zucht mijn ziel en soms is het een smart in mijn hart als ik weer ver bij hem vandaan ben. Want ik weet toch wel dat het zaligste is om aan zijn voeten te zitten. En te horen naar wat hij tot mijn ziel zegt, als hij verkondigt, ik ben uw heil. Begeert om bij hem te zijn, eigenlijk altijd bij hem te zijn. En ook tevreden, als hij opdrachten geeft, als hij niet direct onze eigen wensen vervult, maar als hij ons een andere opdracht geeft. Mag ik eens vragen, die man moest eerst naar huis. naar uw huis, tot de uwen. Om daar te boodschappen wat grote dingen de Heere aan hem gedaan heeft. Weten ze het bij u thuis al? Als God grote dingen aan uw ziel gedaan heeft. Weten ze dat bij u thuis? Misschien hebben ze wel wat gemerkt. Misschien hebben ze dat wel eens gezien in uw leven. Maar heb u er ook wel eens over gesproken? Die man moest het verkondigen. Weten ze het bij u thuis? Van de ontfermingen Gods aan uw ziel bewezen. Juist daar moeten ze het weten. Daar is de eerste verantwoordelijkheid toch. Daar hebben ze hem ook het eerste gekend als zo'n bezeten. En dan mag je daar allereerst gaan zeggen wat God voor hem geworden is. Wie Jezus voor hem was. Gemeente, maar ik moet na dat contrast, en dat zei ik al, dat is het centrale in die boodschap. Maar toch ook nog even met u nadenken over een ander aspect dat we hier in dit laatste stukje van de gelijkenis van de geschiedenis vinden. Ik vind hier ook een wonderlijke betoning van genade en geduld aan de kant van de Heer Jezus. Een wonderlijke betoning van genade en geduld aan de kant van de Heer Jezus. U zegt, waar leest u dat dan? Nou, ze hebben Jezus gevraagd of hij vertrekken wilde. En hij is gegaan. En terwijl hij ging, bleef hij toch achter. Ja, hij bleef toch achter. Want de Zoon des Mensen is niet gekomen om de zielen der mensen te verderven, maar om ze te behouden. En willen die mensen dan niet naar hem luisteren, willen ze zijn aanwezigheid liever niet langer, dan doet hij nogthans een poging om hun harten voor zich te winnen. Hoe dan? Hij laat een boodschapper achter. Hij laat die man achter. Iemand die uit eigen ervaring kan spreken. Iemand die uit eigen ervaring kan vertellen van de ontfermingen Gods en van de genade Gods. En van de grote dingen van de Heer. En dan is Jezus zelf wel weg, maar zijn woord niet. En het getuigenis aangaande hem, dat is er nog. En dat moeten ze toch nog horen, of ze willen of niet. Daar wordt legio voor achtergelaten. Is dat geen genade? Is dat geen bewijs dat de Heere groot van goedertierenheid is en lang van geduld? Dan was voordat Jezus tegen legio gezegd dat, ja man, ik begrijp dat. Ik begrijp dat. Ik voel zelf wel dat wat ik in je leven gedaan heb, dat dat effect heeft en dat er een hartelijke verbondenheid is. Kom aan boord en ga met ons mee. Dan waren ze in Gadara achtergebleven zonder één bron van licht. Dan was de duisternis waarin ze verkeerden voordat Jezus kwam gewoon gebleven. Dan zou het oordeel over die mensen definitief zijn geweest. Maar nog strekt de Heere zijn handen uit tot een tegensprekend volk. Nog is de Heere langmoedig. Nog roept hij ze. Zij het dan dat hij het met zijn eigen woord niet doet, maar door het woord van zijn getuigen. Want nog altijd heeft de Heere, ondanks wat hem wedervaren is daar, geen lust in de dood en het verderf van de Gadarenen. Gemeente, dat noem ik een wonderlijke betoning van genade en geduld aan Jezus' kant. En het is diezelfde betoning van genade en geduld aan Jezus' kant, dat de Heere nog altijd goedertierenlijk boodschappers zendt van zijn grote verlossingsdaden. Het is diezelfde betoning van genade en geduld, dat op de preekstoel hier en overal waar de boodschap gebracht wordt, nog mensen staan die mogen verkondigen de ontfermingen Gods en de grote daden des Heeren. Want dan hebben we het al van nature niet anders gedaan dan die mensen in Gadara. En al is ons leven van nature niet anders dan, Heere, vertrekt u alstublieft en laat me met rust en laat me mezelf zijn. weigering om te bekeren en om te geloven. Dan blijft de Heere zijn armen uitstrekken tot zo'n tegenstrevend volk. En dan stuurt hij nog gezanten van zijnentwegen, omdat hij nog behoud zoekt. En omdat hij het nog wil laten weten, komt herwaarts tot mij. Amen.